Gelukkig is mijn baan heel afwisselend, dus geen dag is hetzelfde. Maar een gynaecoloog die in een academisch centrum werkt, heeft onderwijstaken, patiëntenzorgtaken en wetenschapstaken. En ik heb ook een tijdje lang managementtaken op mij gehad, dus ja, geen dag hetzelfde.
Nee. Kun je vertellen over de zorgtaken?
De zorgtaken, ja, wij behandelen patiënten of nou mensen of, die geen kinderen kunnen krijgen. Die hebben het doorgaans altijd eerst een jaar zelf geprobeerd. En als het na een jaar niet gelukt is, komen ze of via de huisarts of via een gynaecoloog uit de periferie bij ons met het verzoek hun te helpen.
Ja. Wat bedoel je met uit de periferie?
Nou, soms gaan ze eerst naar de huisarts en die stuurt ze bijvoorbeeld naar een gynaecoloog, niet in een academisch centrum, in een algemeen ziekenhuis. Die doet dan bijvoorbeeld onderzoek van wat is er aan de hand? Zijn de eileiders misschien verstopt of is er heel slecht zaad? En dan, als het tot een behandeling komt, dan worden ze meestal doorgestuurd naar
een
gespecialiseerd centrum.
Als het binnen een jaar niet lukt, dan zal er wel wat aan de hand zijn.
Nee, dat is niet zo. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Als het binnen een jaar niet lukt, wil dit niet zeggen dat het nooit gaat lukken. Op een spontane manier. Maar je kunt na een jaar wel kijken of er dingen aan de hand zijn. Waarvan je zeker weet, nou, het heeft geen zin om nog een jaar te proberen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als je eileiders verstopt zijn, is het een beetje vreed om te zeggen, nou, probeer het nog maar. Hè?
Ja.
Maar als je niks vindt, dan kun je gerust nog een jaar proberen of nog een jaar.
Ja, ja, precies.
En welke behandelingen zijn er dan mogelijk?
Intrauterine inseminatie. Wij leven van afkortingen, dat is IUI.
Ja.
Ik zal ze meteen vertellen.
Ja, ja, graag.
IVF, dat is in vitro fertilisatie. En ICSI. ICSI is een vorm van IVF waarbij het zaadje direct in de eicel wordt ingebracht. Hè?
Ja,
heb je daar wel eens van gehoord?
Ja, ik geloof het wel. Maar in vitro fertilisatie is dat je het eicelletje bevrucht in het laboratorium.
Ja, klopt. Dat kan alleen als je voldoende zaadcellen hebt. Je moet tenminste 100.000 zaadcelletjes hebben om bij één eitje te doen. In een bakje.
Ja.
En dan zet je het onder goede omstandigheden weg. En dan ontstaat er een embryootje. Maar heb je heel weinig zaadcellen bij een man met mannelijke onvruchtbaarheid, dan moet je soms ICSI-methode toepassen. Dan heb je één zaadcel nodig om één ei te bevruchten.
Ja. En hoe noemen mannelijke onvruchtbaarheid? Mm-hmm. Hoe zit het bij vrouwelijke onvruchtbaarheid?
Ja, vrouwelijke onvruchtbaarheid, dat gaat dan meestal over verstopte eileiders. Hè? Dus als een vrouw chlamydia-infectie heeft gehad in het verleden en de eileiders zijn aangedaan. Maar wat we heel vaak zien, en dat is heel vervelend, is dat ze eigenlijk te oud zijn. Dus dat de leeftijd een hele grote rol gaat spelen bij de onvruchtbaarheid.
Vanaf wanneer komt dat ongeveer voor dat ze te oud zijn?
Je ziet de vruchtbaarheid afnemen vanaf een leeftijd van 35 jaar, maar misschien al eerder, 30 jaar. Dus je had het over je kinderwens.
Snel beginnen dus.
Absoluut. Ja, niet uitstellen.
Ja. En aan welke voorwaarden moet je als stel voldoen om tot een van deze behandelingen over te kunnen gaan?
Dan moet een medische indicatie. Ten eerste moet je de wens hebben om zwanger te willen worden. En ten tweede een medische indicatie. Dus er moet een reden zijn om het te doen. En de behandeling die je biedt moet veilig zijn. Dat is ook belangrijk. Dus je moet een afweging maken. Kijk, vruchtbaarheidsbehandeling, die hoef je niet per se te ondergaan. Dus als iets heel gevaarlijk is, dan ga je dat niet doen.
Ja. En waar let je dan op of iets veilig is of niet?
IVF is een veilige behandeling. Maar als je ook goede kans hebt om op een natuurlijke manier zwanger te raken, dan kies je natuurlijk voor de natuurlijke manier. Dus je maakt altijd een balans,
ja.
een afweging daartussen.
Ja.
En verder, ook op psychosociaal gebied probeer je het wel te kijken of daar contra-indicaties zijn.
Hoe ben je daarmee?
Nou, wij houden ons. De heel Nederlandse gynaecoloog, zeg maar, die houden zich aan een richtlijn die geschreven is via de NVOG, onze beroepsvereniging. En dat zijn mogelijke morele contra-indicaties voor behandelingen. En dat is natuurlijk een heel lastig onderwerp. wat is nou een morele contra-indicatie? Nou, en heel makkelijk is het natuurlijk als iemand zwaar verslaafd is aan alcohol. Ja.
Ja, maar wat voor dingen staan er nog meer in die richtlijnen? Ik bedoel, wat die psychosociale...
Nou, als er sprake is van geweld in een situatie of een hele onstabiele situatie. Dus schulden, ja, vul het zelf in.
Dus met schulden mag je geen kind krijgen?
Als je in ernstige financiële nood zit, dan ga je dat eerst aanpakken en dan ga je aan de kinderwens werken.
Ik ben wel benieuwd naar die kinderwens, begrijp ik, dat je die moet hebben. Maar wat is nou de medische noodzaak?
Als je op een spontane manier zwanger kunt worden, dan heb je geen medische noodzaak om iemand te helpen met IVF.
Oh, op die manier?
Ja.
En er zijn wel stelletjes die dat toch aanvragen dan?
Nee. Maar je kunt wel voorstellen als je 38 bent en het lukt niet in één keer, dat je wel... Ja, die drang heb om toch hulp te gaan zoeken. Terwijl dat eigenlijk in feite niet nodig is. Hoe ouder je bent, de lager de kans dat je spontaan zwanger wordt per maand, de lagere kansen. Dus je moet het langer proberen. Want je kans per maand is lager, dus je moet het langer proberen. Mm-hmm. Maar dat wil je natuurlijk niet, want je bent al 38 en de tijd verstrijkt. En soms zit je dan wel in een moeilijke situatie.
Kun je een voorbeeld geven van een kinderwens die je hebt af moeten wijzen om die sociale redenen?
Het is een beetje lastig voor mij om voorbeelden uit de praktijk te geven, omdat ik ben bang dat misschien de patiënt zich daarin herkent. Hè? Dus, maar ik wil wel in het algemeen spreken van als iemand kinderen uit huis geplaatst heeft en ze zijn nog onder behandeling bij jeugdzorg of iets dergelijks, dan vragen wij altijd aan jeugdzorg om mee te denken, om te helpen met een beslissing. Ga je deze mensen nog aan een kind helpen of niet?
Ja.
Zo'n beslissing neem je als arts nooit alleen. Hè? Dat is ook een van de voorwaarden. Je moet altijd, je moet overleggen met je team, waar ook een psycholoog in zit of een medisch-maatschappelijk werk. Je andere collega's, je kijkt naar de richtlijnen, wat zegt de richtlijn daarover in Nederland. En je vraagt de hulpverlening, de huisarts, de zorg om die mensen heen, vraag je allemaal advies. En dan neem je gezamenlijk besluit om eerst bijvoorbeeld die verslaving aan te pakken of die schuldsanering aan te pakken, alvorens je iemand gaat helpen.
En wat is er sinds de opening van de eibank nu bijgekomen als mogelijke behandeling?
Eiceldonatie bestond al. Maar je moest altijd je eigen donatrice meenemen. En ik wilde ook, want jij zei in het begin iets over anonimiteit. In Nederland is het niet toegestaan om anoniem je eicellen of zaadcellen te doneren. Dus een donatrice of een donor moet zich altijd bereid zijn om zich te bekend te maken aan het kind.
Okay.
Aan het donorkind.
Waarom is dat?
Nou, omdat in Nederland heerst de opvatting dat elk kind het recht heeft zijn eigen identiteit te kennen.
Ja.
En dat is zo'n fundamenteel recht, dat mag je niet iemand afnemen.
Nee. Ja.
En even weer terug dan naar die eicelbank, die is nieuw, maar eiceldonatie kon al?
Ja, met een eigen donatrice.
Dus als je zelf een vrouw had gevonden die bereid was om een ei af te staan?
Ja, klopt.
Ja.
Eicellen, ja.
Niet een ei.
Mag ik ook een vraag stellen?
Absoluut.
Er moet een medische indicatie zijn. Volgens mij is vorige week door de voormalige commissie gelijke behandeling, die nu een andere naam heeft, een zaak behandeld van twee
rechten
mannen.
Voor de mens, ja.
Ja, recht voor de mens. Twee mannen die een eigen draagster in Nederland hebben gevonden en een eigen eiceldonatie gevonden.
Ja.
Dus dan wil zeggen dat zij graag een kind willen krijgen middels hoogtechnologisch draagmoederschap, dus met een IVF-procedure. Maar geen enkel ziekenhuis wil hun in Nederland behandelen omdat er geen medische indicatie is.
Kijk, je hebt dan een donatrice gevonden die haar eicellen wil afstaan. En die eicellen wil je implanteren in een draagmoeder.
Ja.
Huh?
Voor de
het probleem daarbij is, kijk, het verzoek is heel invoelbaar. Maar je wil het toekomende kind ook alle gezondheids... voordelen meegeven, hè, zoveel als je kan. Dus als een paar zwanger wordt, dan stop je met roken, stop je met drinken, dus dan ga je folium zuurslikken, et cetera. En als je een vreemde eicel inbrengt in een vreemde mevrouw, dan heb je gewoon meer kans op pre-eclampsie, op vroeggeboorte.
Pre-eclampsie, wat is
dat? De zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte. En dan, ja, dan heb je toch een gezondheidsrisico voor het toekomstig kind. Terwijl je hebt een eiceldonatrice die zelf ook zwanger kan worden.
Ja, mag ik daar nog een vraag over stellen? Ja, ik ben geen arts natuurlijk. Hè? Dus, maar vanuit sociaal-wetenschappelijk onderzoek van onder andere Susan Golombok, die een groep kinderen en hun ouders en de draagsters en de eiceldonatiemoeders volgt bij heteroseksuele koppels. En die kinderen zijn inmiddels ergens tussen de 12 en de 15 jaar oud. Zien we die dingen niet terugkomen die jij nu opnoemt?
Nee, kijk.
Het
probleem is dat het kan ook op een laagtechnologisch draagmoederschap manier. Dat is
ja, maar dat
het
is dit, bij die groep die zij onderzoekt, is het met hoogtechnologisch ja. draagmoederschap gebeurd.
Dus er zijn twee aspecten. Als je een behandeling inzet, probeer je altijd de laagst risico en de makkelijkste behandeling in te zetten. Dus als je op een natuurlijke manier zwanger kan worden, ga je voor die natuurlijke manier. En hoogtechnologisch draagmoederschap is natuurlijk ja, best wel een ingewikkelde zaak. Want je moet ook het kind afstaan. Je moet je rechten als moeder opgeven. En dan moet je dat melden bij de burgemeester. Allerlei juridische aspecten. Dus het is al problematisch. Dus we hebben in Nederland afgesproken dat één centrum dat doet. De VUMC.
Ja. Maar daar kunnen homo's... mannen stellen niet naartoe.
Nee, die stellen hele strikte eisen, dat klopt. En
waarom is dat eigenlijk?
Ja, nou ja,
waarom mogen mannen daar niet naartoe?
Vraag het aan de
deze mannen kunnen ook op een andere manier met een vrouw een zwangerschap bewerkstelligen. Waarom via hoogtechnologisch draagmoederschap? Je kunt via zelfinseminatie kun je een vrouw zwanger maken. En dan heb je ook gezamenlijk.
Ja, maar dan vraag je iets van een homoseksuele man, wat hij misschien helemaal niet. Dan gaat hij toch ook eigenlijk tegen zijn natuur in door, maar wel toch een keer met een vrouw.
Nee, zo met laagd ook. Dus
gewoon zelfinseminatie.
Wat is dat dan?
Dus hij ejaculeert in een potje, geeft het potje aan die vrouw, die insemineert zichzelf daarmee, die wordt zwanger en dan heb je ook een kind.
Oh, okay.
Je hoeft dan niet. Moment... Die tweede vrouw heb je helemaal niet nodig.
Ja, maar op het moment dat, dat er eigenlijk in Nederland dus geen ziekenhuizen zijn waarbij ze die hoogtechnologische zwangerschappen willen doen. Waar dient het afstaan van eicellen dan toe? Snapt u wat ik bedoel? Er is nu een eicelbank geopend. Mm-hmm. Daar worden eicellen, ik denk, opgeslagen.
Klopt, ja.
Om vervolgens in een andere vrouw...
Die zelf geen eicellen heeft.
Die zelf geen eicellen
heeft. Maar wel een baarmoeder.
In te brengen.
Ja.
Maar op het moment dat dit dan voorgesteld wordt door een homostel, wordt het
die
niet
vrouw
toegedaan.
Zelf heeft wel eicellen. Dat is het verschil. De draagmoeder heeft Aha. zelf ook eicellen.
Oké, dus het is eigenlijk alleen mogelijk voor vrouwen die zelf geen eicellen
precies.
hebben.
Precies. Ja. Boeit me buitengewoon. Een vrouw die geen eicellen heeft, maar dat gaat toch meer om het hebben van eicellen. Die hele, bij een ovulatie gaat die hele baarmoeder aan het werk en dat soort dingen. Maar
dat kun je allemaal kunstmatig nabootsen.
Oh, dat kun je ook nadoen.
Ja. Okay. Zo knap, nee hoor.
Nou ja, ik vind het wel spectaculair hoor. Ja, vind ik wel. Ja, dan even een afsluitende vraag over een heel ander onderwerp. Het is niet over een ander onderwerp, maar over hetzelfde onderwerp. Maar er is steeds meer en meer mogelijk, hè? Ook met het beïnvloeden van de genen. Zo heb ik ook gelezen op jullie site dat het mogelijk is om via IVF te zien of een kind of een embryo kans heeft op een grote erfelijke ziekte.
Ja, klopt. Ja.
En dat je die ziekte er dan uit kunt halen, zeg maar.
Het diagnostiek.
Genetische.
Ja, diagnostiek.
Ja, dat is de term.
Even niet op het woord komen.
En ik was nog benieuwd, hoe zie je dan de toekomst eruit? In hoeverre kun je op een gegeven moment je eigen kind samenstellen? Dat als je zegt, ik wil een kind met blauwe ogen, oké, wop, dat gen. Is dat mogelijk op een gegeven moment?
Ik denk dat het in de toekomst zeker mogelijk is. Alleen willen we dat? En dat is een politieke en maatschappelijke discussie.
Is dat een discussie die nu ook al gevoerd wordt?
Samen met de klinische genetica hebben wij wel discussies over wat moet je van tevoren wel of niet genetisch testen. Nu is het niet zo dat als je als paar besluit kinderen te gaan nemen, krijgen, hoe je dat wil noemen, dat je eerst elkaar genetisch gaat testen om te kijken of je drager bent van erfelijke ziektes. Dat ga je nu niet doen. Tenminste, ik ken geen paren die dat doen of daar is nog geen indicatie voor. Maar je kunt je voorstellen dat het in de toekomst wel gaat komen. Ja, het kan wel. Je kunt het hele genoom tegenwoordig screenen van jezelf.
Maar bijvoorbeeld ook seksenselectie, de seks van je kind wat je krijgt.
Wij kunnen het niet aanbieden en we doen het ook nog niet. Maar dat lijken me interessante discussies die gaan komen, ja.
Kijken hoe wild je je kind kunt krijgen. Ja. Toch, Jack?
Ja. Ja, en ik denk ook dat je vergist in hoeveel invloed je daarop hebt. Want als jij zegt, ik wil heel graag een muzikaal kind. Ik denk niet dat je het voor elkaar kan krijgen via selectie.
Gewoon een muzikale partner uitzoeken.
Ja, en dan nog. Ja. Maar dan wil je wel een muzikale partner en die hele mooie bruine ogen? Of,
Nee, ik val op blauwe ogen.
Goed, dankjewel, Monique. Straks praten we verder met Henny Bos over hoe deze nieuwe manieren van het verwekken van kinderen en de nieuwe familiesamenstelling die daarmee ontstaan, de ontwikkeling en opvoeding van het kind, beïnvloeden. Maar eerst gaan we luisteren naar Born to be a Wild van Steppenwolf.